De verschijning aan Maria Magdalena. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en tot uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij...
Gemeente des Heren, wat weten wij nu over de opstanding van Jezus Christus? Hoe is dat eigenlijk gegaan? En wat gebeurde er nu precies in het graf? Dat moment waarop de zaligmaker van dood weer levend werd, opgewekt werd, wakker werd gemaakt door zijn vader. Dat moment dat hij opstond en de doeken losmaakte. En naar buiten ging dat graf uit waar de steen van was weggerold door de engel. Bij dat moment, daar was geen mens bij. Wat daar precies gebeurd is, hoe dat gegaan is, daar zwijgt de schrift over. Maar dat hij is opgestaan, dat is zeker. En hoe we dat weten? Na zijn opstanding waren er verschillende verschijningen. Mensen die één op één of met een aantal tegelijk een ontmoeting hadden met de opgestane zaligmaker, de levensvorst. En die getuigenissen die zijn ons overgeleverd, die zijn opgeschreven in de schrift, in de Heilige Schrift, en daaruit weten wij het. Hoe het precies gegaan is, ja, dat is een geheim, dat is een wonder. Maar dat hij is opgestaan en dat hij leeft, tot op dit moment, dat is zeker. En een van die eerste verschijningen, eigenlijk de eerste verschijning, is aan Maria Magdalena. U weet wel, die vrouw, ze wordt in de schriften kort getekend. Een vrouw die gevangen is geweest, die bezeten was met wel 7 duivelen. Maar in haar leven had ze Christus ontmoet. En die had haar verlost, bevrijd. En zijn liefde had liefde in haar hart gegeven, zodat ze hem ging volgen op alle wegen die hij is gegaan. Ze werd een discipelin. En zij volgde Jezus op alle wegen. En zij was er ook getuige van dat hij stierf, dat hij begraven werd. En op de eerste dag van de week kwam ze en ging ze weer naar het graf, door de liefde gedreven om haar meester op te zoeken. Zij zocht. Maar zij werd gevonden door de zaligmaker zelf. En in die ontmoeting, onder vier ogen, daar geeft Christus onderwijs. Als eerste aan Maria, maar vanuit de schriften die zijn opgetekend ook onderwijs aan ons. Tekst voor de prediking is Johannes 20, vers 17. Deze woorden. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast of raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. We luisteren naar dit onderwijs onder het thema het onderwijs van Christus. Drie gedachten. Teruggewezen, vooruitgewezen en aangewezen. Christus onderwijs. Teruggewezen, vooruitgewezen en aangewezen. Daar ligt Maria. Na die uitroep, Rabuni, dat betekent mijn meester, is op haar knieën gevallen. Dat weten we uit de andere evangeliën. En ze grijpt de zaligmaker vast. Ze houdt hem vast, ze raakt hem aan en ze grijpt hem bij de voeten. Begrijpelijk toch? Ze had hem zo gemist. Ze was zo in haar verdriet aan het zoeken geweest en ze was hem kwijt. Ze was radeloos en nu ineens staat hij voor haar. Maakt hij zich bekend door haar naam te noemen. En ze herkent hem. En de tranen zijn weg. En in vreugde, in dankbaarheid, in grote blijdschap valt ze op haar knieën en grijpt ze hem bij de voeten. Dat kennen we toch wel? Als een kind urenlang kwijt is en de ouders ongerust zijn. En eindelijk wordt het gevonden. Wat doet dan een moeder? Die grijpt zo'n kind dan vast en sluit het in de armen. Wil dat even stevig vastpakken. Of jij kwam thuis na een zeeruis en je doet verslag van een gebeurtenis op zee en het is allemaal maar net goed gegaan, dat ongeluk. En je vrouw of je vriendin, die pakt je even vast. Oh, gelukkig, je bent er nog. Begrijpelijk toch? Ja, die reactie van Maria is heel begrijpelijk. Maar daartegenover, de woorden van de zaligmaker, die zijn op het eerste gehoor onbegrijpelijk. Afstandelijk. Koud. Zeker als je dan hoort wat daarna volgt, dat hij aangeeft dat hij weer weg zal gaan. En dan zegt hij tegen Maria, raak mij niet aan, houd mij niet vast. Waarom zegt hij dat? Is het omdat het na de opstanding allemaal heel anders is geworden? Dat het meer afstandelijker is? Dat de herrezen, de opgewekte zaligmaker met een verheerlijk lichaam, geen contact meer mag hebben met zondaren, met zondige mensen. En dat er dus een afstand moet zijn? Eerst mocht dat wel. We kennen allemaal die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw die de Heer Jezus opzoekt en heel bewust zijn kleding aanraakt. Momenten ook dat de zaligmaker bewust mensen aanraakt. Zelfs een dode aanraakte. Mag dat nu dan helemaal niet meer? Nee, want even verder in dit evangelie lezen we van Thomas. En Thomas, hij wordt zelfs uitgenodigd, aangemoedigd door de zaligmaker om deze aan te raken. Om die tekenen in zijn handen te voelen. Om zijn hand te leggen in de zij van de zaligmaker waar die speerstoot had plaatsgevonden. Maar wat is er dan wel aan de hand? Het eerste is dat we de woorden die we in de schrift vinden nauwkeurig moeten lezen. In de Statenvertaling lezen we, raak mij niet aan. Zo kun je de Griekse woorden vertalen. De keuze die in de herziene Statenvertaling is gemaakt is echt beter. Houd mij niet vast. Want dat is wat er eigenlijk staat. Maria die ligt daar op haar knieën vol emotie. En ze is van die ene emotie eigenlijk overgegaan in die andere emotie. Van dat diepe verdriet naar die intense, jubelende vreugde. En vanuit die vreugde, gedreven door die emotie, klampt ze zich aan de zaligmaker vast. Wat ze doet, ze legt eigenlijk een claim op hem. door dat te doen, door hem bij de voeten vast te grijpen, legt ze beslag op hem. Ze wil weer terugkeren naar de situatie zoals die was voor het lijden en sterven. Dat de Heere Jezus er is en bij haar blijft en nu nooit meer weg zal gaan. En daardoor krijgt ze van de Heere Jezus onderwijs. Want ze moet iets afleren. Een paar dingen. Als het gaat om het geloof en het leven van het geloof, dan is er zeker dat element van het gevoel. En een geloof zonder enige emotie, dat kan niet bestaan. Gevoel, emotie, dat hoort er zeker bij. Maar de emotie, die mag niet gaan overheersen, heersen over het verstand. Dat de emotie zo de overhand neemt, dat we helemaal door de emotie in beslag worden genomen. Wat dan kan gebeuren, is dat zelfs in de ontmoeting met de Heere, dat geestelijke uiteindelijk iets vleeselijks wordt. Dat we in de omgang met God te vrij worden. Dat we hem niet juist in het oog hebben wie hij is. Dat we, en dat is onbedoeld, maar dan juist door de emotie God gaan zien op een gelijke hoogte. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan als het woord zo met kracht in je hart werkt en dat je in je gebed tot de Heere nadert en dat je hem haast aanspreekt als een gelijke. Alsof die je vriend, je vriendje is, die naast je staat. Het kan ook nog anders. Dat juist de emoties worden opgeroepen. Door bepaalde vormen van aanbiddingsmuziek. Waar muziek wordt gebruikt die daar precies een beroep op doet. Met effecten van geluid en van licht. En dat het onderscheid allemaal vervaagt. En dat ook het onderscheid tussen wie wij zijn ten opzichte van God wegvalt. We moeten altijd beseffen dat hij komt dichtbij. Hij is degene die we aan kunnen raken en aan mogen raken. Maar hij blijft koning. Hij is het die regeert. En als we nabij komen bij een koning. En zeker bij de koning der koningen. Wat is dan een passende houding? Dat we tot hem naderen. Met diep ontzag. Met eerbied. Met die kinderlijke vrezen, dat hij staat op die hoogte als koning over ons leven en niet op die gelijke hoogte. Jawel, Maria, ze bedoelde het goed. En ze had liefde in haar hart en dat is oprecht, maar dat is niet de vraag. Het probleem van Maria is eigenlijk dat ze te weinig geloof heeft. Ze laat zien opnieuw dat ze terug wil keren naar de oude situatie. Ze was vol emotie omdat ze hem kwijt was. En nu een overmaat van vreugde die haar overspoelt. En daarom claimt ze hem helemaal. Daarom hangt ze helemaal aan hem. En daar hangt dan nu ook haar geloof van af. En vandaar het dus ook de oproep. Laat me los. Houd me niet vast. Leg niet beslag op mij. Laat me niet los. Laat me los. Leg geen claim, geen beslag op mij. Dit wordt er vanmiddag ook een adres voor diegenen die daar op grote afstand van staan. Je zit misschien al een stuk mee te luisteren. En dan komen deze woorden naar je toe. En stel je jezelf dan de vraag, houd ik hem vast? Leg ik inderdaad beslag op zijn leven? Leg ik een claim op hem? Of ligt het heel anders in je leven? Dat je niks los te laten hebt. Omdat je Christus niet vastgrijpt. Dat je verder leeft in je eigen leven zonder God, zonder Christus en daarmee dus ook zonder genade. Dat we niets hebben om los te laten. Dat we hem niet kennen. Dat we alleen onszelf, ons eigen leven, ons wereldse leven vasthouden. Dat we nog nooit gekomen zijn onder het woord om hem aan te raken. Om hem te zoeken als de zaligmaker die we nodig hebben. Nog nooit een beroep hebben gedaan op zijn genade. Let op, hij is koning. Hij leeft. Hij regeert. Hij regeert met macht en met majesteit. En als je dat woord van Christus hoort en je komt niet en je raakt hem niet aan, dan is dat een belediging van deze grote koning. Dan laat je hem staan, dan laat je hem praten, dan heb je hem dus blijkbaar niet nodig. Laat hem dan niet spreken tot je, maar ga tot hem, buig je knieën. Het is voor hem maar één woord. Eén woord ook in jou, in uw leven. Net zoals dat leven van Maria, dat ene woord dat hij je door het woord bij namen noemt. Maar ga aan hem niet voorbij, deze koning van hemel en aarde. Want eenmaal zul je te maken krijgen met zijn macht, met zijn majesteit. Dan zal hij je definitief afwijzen. Loslaten. Als een vijand. Ga naar het tweede, vooruitgewezen. Maria moet dus haar meester loslaten. En de zaligmaker legt ook uit waarom. Opnieuw lezen we dat in vers 17. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. De Heer Jezus kan daar niet blijven. Hij kan daar niet blijven staan, want er is nog werk te doen. Dat werk is nog niet afgerond. En dat werk dat moet hij juist doen, ook voor Maria. Een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Dat gebeurt toch wel eens in een gezin, dat een van de kinderen valt en dan huilend binnenkomt. En dat dan vader zo'n kind oppakt en troost op schoot neemt, een knuffel geeft om zo te troosten in dat verdriet. Maar dan gaat in één keer de telefoon. Dan komt een bericht. En vader is militair, die wordt opgeroepen, die moet naar de kazerne toe, want er is een dreiging. Niemand zal dan zeggen dat zo'n vader hard is als hij dat kind losmaakt van zichzelf en naar zich neerzet. Ja, zelfs als dat kind komt en vader bij de benen vastgrijpt, niet weggaan, bij me blijven. Ik heb je nodig, ik kan je niet missen. Dan moet dat kind toch vader loslaten, want hij moet zijn werk gaan doen. Dat werk wat ook juist gericht is op de veiligheid van het land en daarmee ook op de veiligheid van dat kind. Hij moet zijn plicht doen, die plicht die roept. Dus ook in het belang van zijn eigen kind. Nou, zo moeten we de woorden van Christus ook verstaan. Hij zegt, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Opnieuw doet Christus een beroep op het woord wat hij gesproken heeft. We lezen dat in Johannes 14, dat hij heen zal gaan om een plaats te bereiden. Hij zal heen gaan naar het huis met die vele woningen om dat in orde te maken, om dat gereed te maken. Hij zal dat gaan doen om de hemel binnen te gaan. Straks, het duurt nog 40 dagen op de hemelvaartsdag. Dat hij de hemel binnen gaat als de grote hoge priester. Zoals de hoge priester eenmaal inging, elk jaar weer op de grote verzoendag, in het heilige der heiligen met het bloed, om verzoening te doen voor zijn eigen zonde, maar ook voor de zonde van het volk. Zo zal hij moeten ingaan in dat vaderhuis als die grote, die unieke, die enige hoge priester, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Daar in dat hemelhof. Dan zal hij die tekenen tonen in zijn handen. De tekenen dat hij geleden heeft, zijn bloed heeft gegeven. Dat hij dat enige, dat unieke offerlam is, dat het werk gedaan heeft. Hij zal daar die tekenen tonen aan zijn vaderen. Dat nu werkelijk alles is voldaan, alles is volbracht. Daar zal hij in de troon zijn om te bidden. Om zijn loon op te eisen en daarbij de tekenen te tonen. Dat ook die waar hij voor bidt, bij hem moet zijn. En daar in de troon, daar zal hij zijn en daar zit hij nu. Als koning om te regeren. Om zo al de gelovigen in het oog te houden. Maria, dus ook voor jou. Om jou in het oog te houden en uiteindelijk jou thuis te halen. En daarom moet ze hem loslaten. Ze moet hem loslaten, want Christus moet naar de hemel. Nee, dat staat er niet. Ik vaar op naar mijn vader. Hoort u het? In deze woorden, daar klinkt iets van heimwee door. Ja, hier gebruiken we nog een ander woord wat beter passend is. Want heimwee heb je naar een plaats. Christus is aanwennig naar zijn vader. 33 jaar op deze aarde geweest. al die zonden en al die gebrokenheid gezien. Hij heeft zijn ziel gekweld onder al die ongerechtigheid. En zeker die laatste 3 jaar dat hij rondtrok door Galilea, Samaria en Judea. Zeker op die laatste dagen. Die 3 uur van duisternis, van verlatenheid. De zaligmaker, hij verlangt naar huis. Hij verlangt intens naar zijn vader. En in de hemel, daar is God de Vader, die intens verlangt naar zijn zoon. En dat moment van die ontmoeting in de troonzaal, dat is met geen pen te beschrijven. Vreugde en blijdschap. Toen de zoon ingegaan is in de hemel. Het thuiskomen van de zoon. Het omhelzen van vader en zoon. Daar in die hemelse troonzaal. Maria, ontzeg je me nu deze vreugde? Je moet me loslaten. Je bent nu een sta in de weg. Ik verlang ernaar om terug te gaan naar mijn vader. Om in te gaan in het vaderhuis. Nog iets. Waarom was Maria eerst zo verdrietig? En nu zo overstelpend gelukkig? Dat komt doordat hij aanwezig is. Ze is zo vervuld met blijdschap en vreugde vanwege de gevoelige aanwezigheid van de zaligmaker zelf. Herkent u dat? Ja, als u het met de Heere leeft en hem kent, dan herkent u daar iets van. Van die momenten in je leven dat je zegt, die kerkdienst toen, ik zal het nooit meer vergeten. Of die keer, die avondmaalsviering, het was Christus zelf die bij me aan tafel zat. Dat moment. Ik zou het wel willen vasthouden. Ik zou wel bij zijn voeten willen vastgrijpen om dat moment vast te kunnen houden. En daarin geeft Christus onderwijs aan Maria, maar ook aan ons. Het probleem van Maria was, we lezen dat in de schriften, zij en de andere discipelen, ze verstond de schriften niet. Wat ze leren moet, dat ze leven moet, niet uit het gevoel, maar uit het geloof. Ze moet leren betrouwen steeds weer en steeds meer op Gods betrouwbare belofte. Leven bij het woord van God, dat woord bediend door de Heilige Geest. Om door dat woord meer te kennen, meer te leren, meer verbonden te raken aan de Heere en zijn woord. Hem zo door het woord te kennen in de kracht van zijn opstanding. Maar ook dat de Geest het leert om zijn dood gelijkvormig te worden. Dus door zijn woord. Niet door zijn voeten vast te houden, maar door het woord van Christus. Dat woord vast te houden, dat woord te omhelzen. En meer leren. Niet leven dus bij die ene ontmoeting. Altijd weer terugkomen op dat ene moment, die avondmaalsviering, die kerkdienst, die ontmoeting, dat gesprek wat zo'n diepe indruk heeft gemaakt waarin je het contact met de Heere als het ware kon voelen, die gevoelige gemeenschap met de Heere zelf. Maar leven bij het woord van Christus. Om niet alleen maar te leven bij dat ene moment wat er ooit heeft plaatsgevonden, maar meer te leren. Om uit dat woord nieuwe en oude schatten op te delven. Dat betekent voor Maria, maar ook voor de gelovigen vandaag, leren loslaten. Niet alleen te leven bij die ene ontmoeting, die ene herinnering, die ene ervaring, maar meer te ontvangen door te richten op het woord. Dus ook in dit woord. Ik ga heen om een plaats te bereiden. Ik ga heen naar die plaats om je uiteindelijk daarin op te nemen in die heerlijkheid. Het afscheid is niet definitief. Er komt een moment dat er een storeloos genieten is van de aanwezigheid van Christus. Om in zijn aanwezigheid aan zijn voeten bij hem te leven. En dan niet meer vleeselijk overmand door allerlei emoties. Maar zuiver. Heilig. Zo één te zijn met hem voor de troon van Christus. Dan naar het derde. Ze wordt aangewezen. Maria ze laat los. Ze staat op en ze gaat doen wat Christus van haar vraagt. Opnieuw vers 17. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had. En dat hij dit tegen haar gezegd had. Je wrijft toch je ogen uit, gemeente. Ga naar mijn broeders en zeg hen. Maria, een boodschapper. Een van de eerste boodschappers van het goede nieuws. Het evangelie wat ze mag brengen. Juist in de kring van de discipelen. Een boodschap voor wie? Lees ik het goed? Een boodschap voor mijn broeders. Broeders? Ja, wie zijn dat dan die daar zitten? Daar zit Petrus. Die de Heere lasterde en gevloekt heeft. En een eed gezworen had dat hij hem niet kende. Een broeder. Daar zit Thomas. Die er maar niet bij kan, die het niet geloven kan. En die ook de onderlinge samenkomst verzuimde. Dat hij nog een week langer in het donker loopte. Ook Thomas, zo'n twijfelaar, zo'n ongelovige. Mijn broeder. En al die anderen, die hele kring die er zit. Die allemaal weggevlucht waren, weglopers. Bang, ongelovig. Ze worden genoemd mijn broeders. En Christus noemt ze hier in het evangelie voor het eerst met dit woord, met deze aanspraak. Mijn broeders, eerst waren het discipelen, leerlingen, dienstknechten. Vlak voor zijn lijden en sterven noemde hij ze zijn vrienden. Maar nu voor het eerst broeders. Hij zegt als het ware tegen Maria, ga nu maar naar mijn huisgezin. Ga naar mijn broeders, naar mijn zusters. Maar wat maakt dan die broederband? Wat maakt dan dat ze één zijn, dat ze broeders zijn? Eenheid in een gezin, eenheid tussen broers en zussen. Dat is de eenheid van de bloedband, niet waar? En nu de band tussen Christus en zijn volgelingen. De band tussen de zoon en de vader is een band van eenheid. Zo uniek, zo zuiver, zo hecht, die is onverbrekelijk. Maar hij zegt het hier, mijn vader, uw vader. Dat zegt hij na het lijden en sterven, nadat hij opgestaan is, nadat hij zijn eigen bloed gegeven heeft. Daarom zijn ze zijn broeders. Ze zijn aan hem verbonden door het bloed van Christus zelf. En daarom broeders verbonden aan Christus, maar ook broeders verbonden aan elkaar. En Maria ze gaat. Ze gaat naar de broeders. Zij die daar samen zitten in die bovenzaal en ze treuren. Ze weten het niet. Ze zitten daar in zak en as. En Maria mag daar naartoe om ze te troosten met het woord van Christus zelf. Nee, ze geloven het niet gelijk. En toch, zo werkt de Heere. Door boodschappers te sturen, middelijk door mensen in te schakelen om de boodschap van het goede nieuws van Christus over te brengen. Ben jij dat? Bent u dat? Misschien wel juist tijdens deze dagen van Goede Vrijdag en van Pasen. Dat je het gezien hebt. Dat in de woorden die geschilderd zijn vanaf de preekstoel. Dat je het gezien, gehoord hebt. Jezus Christus, mijn meester. Mijn geliefde zaligmaker. En juist terwijl je het zelf niet meer wist. En nu vol met vreugde, want je hebt zijn stem gehoord in de prediking. Je hebt er naartoe geleefd, naar deze dagen, om je geloof te belijden. Misschien vanochtend en misschien sta je morgen voor dat moment. En je hart is vol vreugde van de Heer die in je leven gekomen is. Ja, dan ben je naar deze dienst dus nog niet klaar. Dan kun je dus zomaar niet naar huis, om in alle stilte dat nog eens rustig voor jezelf op een rij te zetten. En ook dat is goed en ook dat moet gebeuren. Maar als de Heer je die vreugde heeft gegeven. Als je die ontmoeting hebt met die levende Christus en hem gezien hebt. En erkend hebt als mijn meester. Dus niet naar huis. Maar naar de broeders en de zusters. Vooral naar die ene van wat je weet. Die zit helemaal in de put. Die is helemaal het zicht op de Heer kwijtgeraakt. Die weet het niet meer. Die is het helemaal kwijt. En die zich afvraagt, zou het wel waar zijn? Die het niet meer kan geloven. Ja, dan hebben we dus de opdracht, de roeping, om net als Maria te doen. Ga en zeg mijn broeders en zusters. Ja, wat dan? Heel eenvoudig. Het woord van Christus. Dat woord waarin we getuigenis geven dat hij leeft. Dat hij de koning is die opgestaan is uit de dood, overwonnen heeft. Hij leeft en hij regeert. Ja, dat hij heen gegaan is om een plaats te bereiden, om ons straks thuis te halen. Dat hij daar in de troon bidt voor zijn kerk. En dat hij regeert en al de gelovigen zijn kerk wereldwijd in oog houdt. Ga zo naar de broeders. En vertroost zo de broeders en de zusters. Ja, wees dan ook maar eerlijk. Ongetwijfeld heeft Maria daar woorden aan gegeven. Geef maar woorden aan het eigen ongeloof. Aan je eigen domheid door vast te houden aan bepaalde ontmoetingen en ervaringen en belevingen. En dat je geleerd hebt om te leven en te betrouwen door het geloof alleen. Dat het woord van Jezus Christus centraal staat. Loslaten. Niet leven uit het gevoel. Niet leven bij je eigen gedachten. Maar het woord van Christus omhelzen. Daarvan leven. Dat is het evangelie van Pasen. Wat naar ons toekomt op deze zondagmiddag. Het evangeliewoord wat spreekt van leven uit de dood. Wat spreekt, en wat gaat daar een prediking van uit? Van het graf dat leeg is. Maar meer nog. Wat spreekt, wat jubelt, wat zingt van de levende zaligmaker. De Heere is waarlijk opgestaan. En vertroost elkaar met deze woorden. Amen.